deze ochtend verwachten wij het van hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid. Hij nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begonnen is. En daarom, gemeente, genade en vrede zij u. Van God onze Vader, zijn Zoon Jezus Christus, in en door de Heilige Geest. Amen. Laten we verder gaan met het tweede couplet. Goedemorgen allemaal. Fijn om elkaar weer te mogen zien, te mogen ontmoeten en zo met elkaar uit volle borsten mogen zingen. In 5 coupletten hebben we eigenlijk alles al met elkaar bezongen. Het evangelie, de redding van zonde en de duisternis om ons heen, maar het uitzien naar Jezus, want Hij zal komen. En dat is toch ons houvast, ook in deze donkere tijden. Het is goed als we bij elkaar zijn om ook met elkaar God te zoeken, in liederen, maar ook in gebed. En ik zou willen voorstellen dat we eerst een moment ook nemen van stilte waarin u zelf naar God kan gaan. We hebben veel gezongen, maar misschien heeft God u al iets laten zien. We vragen ook om Gods aanraking deze ochtend. Of Hij u wil aanspreken vanuit het woord, vanuit de liederen, dat Gods geest kan werken. Bid voor jezelf en ook voor degene die naast je zit. En dan zal ik daarna ook verder met elkaar bidden voor elkaar, voor deze dienst. Maar ook voor wat er in deze wereld gebeurt. Moment van stilte. Almachtige God, zo komen we naar u toe. Als dit deel van de gemeente van uw Zoon Jezus Christus. Heren, wij danken u dat we bij elkaar mogen zijn deze ochtend. In volle verwachting, Heer. Uitziend wat u wil doen, ook deze ochtend, Heer. Want we zijn niet bij elkaar om elkaar, Heer, of om elkaar te vermaken, maar om bij u te zijn. En zo samen met elkaar, Heer, als uw kinderen u groot te maken, u te loven en te prijzen en te luisteren naar uw woord. Heren, we bidden daarom met elkaar om een rijke zegen. Wilt u ons zegenen, Heer, u weet hoe we hier zitten. U kent ons, Heren, bij name. U heeft ons gemaakt, ons in de moederschoot gevormd. En u heeft alles gezien wat er gebeurd is in ons leven, Heren. En u bent bij ons. Ook al zijn wij misschien soms ver weg en dan weer dichtbij. U bent overal waar wij gaan. Zoals David zegt, waar ik ook zal gaan, u bent daar, Heren. En we geloven ook dat u vanmorgen bij ons bent, omdat u ook, Heer Jezus Christus, dat ons belooft. U heeft gezegd, als jullie bij elkaar komen, dan ben ik daarbij. En daar willen we op vertrouwen, Heer Jezus, dat u vanmorgen hier bent. En dan worden we klein, Heren. Want dan beseffen we dat u bij ons bent, u, die God zelf bent. Maar die ook mens is geworden voor ons. U die de heerlijkheid en de luister die u had, Heer Jezus Christus, heeft achtergelaten, Heer, om mens te worden zoals ons. In alle opzichten, Heren, bent u één van ons geworden. Maar u zondigde niet, Heer. We danken u, Heer Jezus, dat u die weg bent gegaan, Heer. U, de maker van de wereld, van de schepping. Hier bent opgegaan naar het kruis van Golgotha, om daar te sterven voor onze zonde, Heren. Voor datgene wat ons scheidt tussen van God de Vader, van het vaderhart van God, Heren. U hebt die zonde op u genomen en wij danken u daarvoor, o Heren, want doordat u stierf, stierven wij met u. Doordat u opstond uit de doden, Heren, stonden wij met u op uit de doden. Heren, dank u wel dat wij als wij u hebben aanvaard, dat we dat nieuwe leven mogen proeven, mogen smaken, Heren, mogen ervaren in het leven. En daarin mogen geloven, daarin mogen vasthouden en met elkaar ook mogen uitzien, Heren, wat het betekent voor nu en voor de toekomst. Heren, we zien uit naar wat komen zal. We zien uit, we hebben daarvan gezongen net al met elkaar, Heren, dat u terug zult komen, Heer Jezus Christus. We zien ernaar uit om u te ontmoeten en u te zien van aangezicht tot aangezicht. Maar we zien er ook naar uit, Heren, dat u recht en gerechtigheid zal brengen door uw heerschappij op deze aarde. Heren, want we zien de donkerheid, we zien de duisternis, Heren. We zien het verdriet, ver weg, maar ook zo dichtbij. En we bidden daarom met elkaar, Heer Jezus, kom toch spoedig terug. En we bidden daarin ook voor uw volk Israël, zo in de verdrukking, zo in nood. Heer, we bidden met elkaar voor de vrede van Jeruzalem. Ja, dat koning Jezus zal regeren vanuit Jeruzalem over deze wereld en ook over uw volk. Hier, maar dan zal er vrede zijn voor de wereld, maar ook voor uw oogappel, voor Israël. En wees er nabij ook in deze tijd. Hier waarin ze zoeken in eigen kracht en in bondgenootschappen. Maar hier, we bidden dat nog velen van uw volk u zullen aannemen en de Messias zullen zien die gekruisigd is voor hen. Here, werk zo toch op een machtige wijze ook nu onder uw volk, dat daar het evangelie gebracht mag worden. En hier zo bidden we dan ook voor elkaar. Als we aan elkaar gegeven zijn, we geloven hier dat u ons aan elkaar gegeven hebt en dat we bij elkaar zijn vanmorgen, maar ook met elkaar gemeente zijn, aan elkaar verbonden, in deze tijd mogen staan als het lichaam van Christus, zichtbaar, tastbaar in de wereld waarin we staan, maar ook zorg mogen uitoefenen naar elkaar. En met elkaar willen we bidden voor hen die hier vanmorgen niet kunnen zijn door ziekte, door ouderdom of door andere oorzaken. Heren, we willen bidden, wilt u genezend ook rondgaan, heren, in dit deel van uw gemeente. U kent de noden hier ter plaatse en willen bidden, heren, wilt u zegenen. Wilt u mensen oprichten, heren, die lichamelijk of misschien geestelijk het hoofd niet meer kunnen oprichten. Heren, wilt u hen kracht geven. Heren, wilt u troosten. En wilt u zo ook ons aansporen om naar elkaar om te zien, om voor elkaar te bidden, elkaar lief te hebben, voor elkaar te zorgen, met elkaar te lijden en met elkaar te vieren. Heren, zegen zo ons ook vanmorgen. Hier willen we uitzien wat u wilt doen, ook nu, op dit moment. Amen. Zullen we met elkaar ook een lied zingen uit de opwekkingsbundel 405. En terwijl we dit zingen, stel ik voor dat de collecte rondgaat. Zijn ze 1 of 2 collectes? 3. 2 nu, 1 aan het, helemaal bij het laatste lied. 2 collectes, nu wil ik ook gaan weten waarvoor, dan kan ik het goed uitkomen. De collectes zijn voor de gemeente en... Die komt straks. De gemeente en de zendingscollecte is op dit moment, en we zingen een prachtig lied, het opwekking, uit de eerste Timotheusbrief, waarin Paulus zegt, er is maar één God. En er is maar één middelaar tussen God en mensen. Dat is de mens, Jezus Christus. Lied 405 uit de opwekkingsbundel. Maar jullie hoeven het niet meer op te zoeken, hè? Je kijkt tegenwoordig daar. Ik wel. 405. Amen. Zullen we met elkaar lezen uit Gods woord? En als jij of u een Bijbel bij u hebt, open hem op 2 Timotheus. De tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 7. Een kort gedeelte deze ochtend. Tweede Timotheus 2, vers 1 tot en met 7. En daarin zegt Paulus tegen Timotheus: Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw daartoe aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Leid met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. De landman die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten. Let wel op wat ik zeg. Want de Heere zal u in alles inzicht geven. Tot zover de schriftlezing. Het eerste vers, voor mij persoonlijk, kreeg ik mee toen ik gedoopt werd. 23 jaar geleden ondertussen. Van mijn ouders, een klein bijbeltje. Mijn zoon, mijn kind, wees krachtig in de genade. Dat is iets wat je altijd bijblijft. En het is ook mooi om daar vanmorgen met elkaar over door te denken. Maar voor we dat doen, stel ik voor dat we nog twee liederen met elkaar zingen. Uit de opwekkingsbundel lied 460 en lied 474. En het gaat eigenlijk beide liederen om dat we bereid zijn alles achter te laten. Dat Jezus alles is en niet de wereld waarin we leven of wat we meenemen. 460 zegt: wat mij dierbaar was, wat ik vinden wou, dingen waar ik mij aan binden zou, alles wat ik zocht, kennis, macht of geld, heeft geen waarde meer, want werkelijk telt... Dat is Jezus. Laten we deze twee liederen ook in voorbereiding op de overdenking met elkaar zingen. En ik wil u vragen, als dat mogelijk is, om deze liederen staande te zingen. Lied 64 en 474. Het thema van deze ochtend is, geef het door. Toen ik je de laatste keer gesproken heb, dat is vorig jaar zomer geweest, toen hebben we met elkaar een gedeelte doorgenomen vanuit Jeremia 29. Dat ging over zoek de vrede voor de stad, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. En met elkaar gekeken hoe we nu als gemeente op dit moment in deze tijd door onze heiland zijn geplaatst op de plek waar we wonen. En als gemeente samenkomen op deze plaats om gezamenlijk het lichaam van Christus zichtbaar en tastbaar te maken in de omgeving, in de wereld waarin wij wonen. Zoals we zeiden tegen elkaar, God heeft ons niet zomaar achtergelaten hier. En heeft ons niet opgenomen toen we tot bekering kwamen, maar we hebben een taak. En vanmorgen wil ik eigenlijk daar verder op gaan uit een heel ander gedeelte. Van het thema, geef het door. Zoals Paulus zegt tegen Timotheus, wat je van mij geleerd hebt, geef dat weer een andere door. Opdat zij ook weer onderwezen mogen zijn en anderen mogen onderwijzen. En dat doorgeven vanuit de gemeente naar elkaar toe, zo naar de randen van de gemeente, naar de wereld rondom ons heen. Opdat we het beeld wat hij aanhaalde en het gedeelte dat we gelezen hebben als een landman ook mogen zaaien in de wereld waarin we staan. En ik wil eens kijken vanuit het gedeelte wat Paulus ons aangeeft als kapstok eigenlijk, hoe we dat vorm mogen geven. Want het doorgeven naar elkaar en naar deze wereld, het lichaam van Christus zijn in de praktijk van ons leven, begint met onszelf, met een innerlijke verandering. En ik zou het gedeelte graag nog een keer willen lezen, het is maar een kort stukje. En als u het goed vindt, lees ik het voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Leest u mee uit de NBG. En dan zou ik zeggen, zoek de verschillen. Nou, de verschillen zijn niet zo groot hoor, maar de terminologie is net iets anders die ik wil gebruiken in de overdenking. Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. Denk na over wat ik je heb gezegd. De Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt. De Heer zal u in alles inzicht geven, NBG. En daar willen we ons vanmorgen maar aan vasthouden. Dat als we dit overdenken met elkaar, dat het de Heer is die ons inzicht wil geven. Wat dit betekent voor onze levens. Geef het door. We hebben als gemeente een grote opdracht te vervullen. We kennen het grote gebod. Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. En daarnaast de grote opdracht uit Matteüs 28. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert en onderhouden al wat ik u bevolen heb. Hierin zien we het principe al van het doorgeven. Dat we mensen tot discipelen mogen maken. Door Gods Geest geleid. En hen mogen gaan leren alles te onderhouden. Te onderhouden wat Jezus ons bevolen heeft. Tot op de dag van vandaag gaat deze kettingreactie door. En hebben wij als gemeente daarin onze verantwoordelijkheid, en u als individu ook in deze gemeente, om te leren en om geleerd te worden. Om te onderwijzen en onderwezen te worden. Om op te voeden en opgevoed te worden. En zo te mogen groeien in volwassenheid. En als volwassen christenen in deze wereld te staan, weten dat we een grote opdracht hebben te vervullen. Er zijn nog zoveel die niet hebben gehoord dat er een God is die hen lief heeft. Dat het een God is die zichzelf heeft doorstoken, liever dan dat de mens verwijderd is van het vaderhart van God. Dat mogen wij brengen in deze wereld. En ik geloof dat ook Paulus, als hij Timotheus aanspreekt in dit gedeelte, dat hij juist daarnaar verwijst. Leren onderwijzen, maar met het oog gericht om naar buiten te gaan. We zien het al in de typologie van de landman, de boer, die zaait en als eerste van de oogst mag genieten. En we zien het ook terug hoe hij Timotheus aanspreekt. Hij zegt, mijn kind. Timotheus was niet het kind van Paulus, maar in geestelijk opzicht wel. Er is een geestelijke relatie tussen degene die tot bekering komt en degene die deze persoon heeft mogen begeleiden daar naartoe. Ja, natuurlijk is het altijd Gods Geest die de mens zonder God overtuigd van de zonde, de gerechtigheid en het oordeel wat Jezus Christus op zich heeft genomen. Maar opnieuw zeg ik het vanmorgen, God heeft ervoor gekozen dat u, jij en ik daarvan de vertolker zijn in deze wereld. En als wij onze mond houden, hoe zal dan de mens kunnen komen? En de relatie tussen ouder en kind, een geestelijke relatie. Paulus zegt in 1 Korinther 4 vers 14, ik schrijf dit alles niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar één vader, met een kleine vee. Door Christus Jezus ben ik uw vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht. Ik roep u dus op mij na te volgen. Hoeveel kinderen in het geloof hebt u? Heb ik? Hoeveel mensen hebben wij mogen begeleiden op weg naar het kruis? Om daar gezamenlijk te knielen? We mogen ons er naar uitstrekken om geestelijke kinderen te krijgen van God de Geest. Hij leidt. Maar wij moeten wel onze verantwoordelijkheid daarin nemen. Paulus zegt in volle vrijmoedigheid tegen Timotheus en tegen de Corinthiërs, jullie zijn mijn kinderen, want ik heb jullie het evangelie gebracht. Zo kan ook de landman, we komen daar straks op terug, de boer, genieten van de oogst. Want wat is het mooier dan in een gewoon gezin je kinderen te zien opgroeien naar volwassenheid? Wat is er mooier om in geestelijk opzicht in de gemeente jong geboren christenen te zien groeien in het geloof en naar een volwassenheid toe. En ook zij gaan weer doorgeven. Dat is de wijze die God heeft gekozen. Ik denk dat het niet de wijze zou zijn die u en ik zouden hebben gekozen. Want we kennen onze eigen onvolmaaktheid. Maar God heeft daarvoor gekozen om jou in te schakelen. Om kinderen te krijgen. Geestelijke kinderen. En zo is er ook een relatie binnen de gemeente in opvoeders, waar Paulus over spreekt in de Korintherbrief, en zij die opgevoed worden. Ik denk, voordat wij überhaupt de volwassenheid hebben om naar buiten te gaan, moeten we de bereidheid hebben ook om naar elkaar te luisteren, naar elkaar, met elkaar op te trekken, elkaar te vermanen, elkaar op te bouwen in het allerheiligst geloof. Dan moeten we durven opvoeden, dan moeten we durven leren, maar dan moeten we ook de kleinheid hebben om geleerd te worden, om opgevoed te worden, om vermaand te worden. En daar schort het nog wel eens aan in deze tijd in de gemeente van Jezus Christus wereldwijd. Want we weten het zelf wel heel goed. Laten we eerst onszelf daarin onderzoeken. En laten we daarmee bezig zijn. Kijken wat ook vanmorgen God ons wil leren door de apostel Paulus in zijn brief aan Timotheus. Mijn kind, zegt hij, wees krachtig in de genade van Jezus Christus. Alles staat en valt met deze basisregel van ons geloof. Dat we sterk zijn, niet in onszelf, maar sterk zijn in de genade die ons is betoond in Christus Jezus. Genade, veel gebruikt woord, maar soms ook zo abstract. Genade betekent onverdiende gunst. Je hebt iets ontvangen waar je totaal geen recht op had. Wij hebben het leven, de relatie met God verspeeld door onze zonde. En we hebben geen enkel recht en ook geen enkele mogelijkheid uit onszelf om ons op te werken naar de heiligheid van God. En daarom heeft God het gedaan en heeft het ons gegeven. En zijn zoon stierf voor onze zonde. En dat evangelie, die blijde boodschap, dat is de kern waarin wij krachtig mogen zijn. Daarin mogen we sterk zijn en mogen we grote daden doen, de daden van God. Daden die al zijn voorbereid, zo zegt Paulus in de Efezebrief. Wij hoeven er alleen maar in te stappen. Maar willen we dat ook? Wees krachtig in de genade van Christus Jezus. Als we daarin sterk zijn en we zien wat dat betekent voor ons leven. Want dat betekent niet alleen maar iets voor onze wie wij zijn ten opzichte van God. Maar het verandert ons totale leven. Want het evangelie, die genade blijft stromen, die is niet gestopt op het moment van jouw bekering. Nee, die is daar alleen maar begonnen. En God wil geven van zijn grootheid, van zijn volheid, alles wat we nodig hebben. En strekken we ons daar naar uit? Of doen we het in eigen kracht? En bepalen we ook in eigen kracht hoe wij gemeente zijn en hoe we als gemeente of als individu in deze wereld staan en hoe we andere mensen zouden willen bereiken? De gemeente is datgene waarin we samenkomen, waarin we die kracht van de genade ten volle mogen beleven. Paulus zegt, het is een geheimenis, die gemeente. Daar mag je groeien, daar mag je veilig zijn, daar mag je opgroeien tot volwassenheid. Zijn wij zo gemeente met elkaar? Zien we de bijzondere gaven van God in de gemeente, in dit deel van de gemeente? We zijn geen vereniging, we zijn geen club, we zijn niet toevallig bij elkaar omdat we dezelfde interesses hebben. Komt eens naar beneden hier. Ik wil een keer gestoft worden. We zijn niet toevallig bij elkaar omdat we het nou leuk hebben met elkaar of omdat we zo goed bij elkaar passen. Waarschijnlijk gaat een eigen leven zo, dat draadje stof. Maar we zijn aan elkaar gegeven als een gezin, als een familie. Laten we eerlijk zijn, we hebben elkaar niet uitgekozen. Maar God heeft ons uitgekozen. En dat maakt ons bijzonder. Dat maakt u, dat maakt jou bijzonder. En God heeft jou lief. God heeft ons lief. En heeft gezegd, joh, met elkaar, geleid door mijn geest, ben je veel sterker. Dat is het geheim van de gemeente. Wat Paulus ons uitlegt, keer op keer in zijn brieven. Dus wees sterk samen in de genade van Christus Jezus. En besef dat de ander net zo goed gekocht is door het bloed van Christus als jij. En leer elkaar, onderwijs elkaar en wees dan ook bereid om te luisteren naar elkaar. We mogen kinderen maken, kinderen, geestelijke kinderen, als we in gehoorzaamheid gaan op de weg die God ons leidt. Dan mogen we ons naar uitstrekken en zo genieten van de oogst. Als boeren die hard gewerkt hebben. Als de landman. Maar het is ook goed om te beseffen als gemeente. Maar ook u, jij en ik als individu. Dat God, mag ik het dan zomaar zeggen, ook daar wat randvoorwaarden aan stelt voor ons persoonlijke leven. We kunnen niet zomaar even de wereld instappen. Zonder dat ik allerlei voorbehouden wil gaan maken. Maar als we elkaar al niet zouden kunnen oproepen zoals Paulus in 1 Korinthe 4 vers 16, wat ik net gelezen heb. Hij zegt, ik roep u dus op om mij na te volgen. Als we dat niet kunnen naar elkaar, hoe zouden we dan kunnen naar de wereld om ons heen? Dan wordt het wel heel solistisch en heel gedreven vanuit onze eigen kracht. Navolging, leren van elkaar en gezamenlijk staan aan de randen van de gemeente, hand in hand, schouder aan schouder, en zo het evangelie te mogen brengen. Paulus geeft ons in dit gedeelte, geeft Timotheus en daarmee ons in dit gedeelte enkele typologieën. De soldaat, de atleet, de kampvechter en de landman, de boer. En ik geloof, als ik dit gedeelte heb bestudeerd, dat als wij als een boer willen zaaien in goede aarde, dan moeten we eerst als een soldaat in dienst treden en als een atleet de wedstrijd willen strijden. De wedstrijd van het leven. Daar ligt de basis om te kunnen zaaien. En laten we daar dan eens met elkaar naar kijken. Als gemeente. Een soldaat. Een soldaat die wil lijden. Zo zegt Paulus. Deel in het lijden als een goed soldaat van Jezus Christus. Een soldaat geeft weer dat er oorlog is, dat er strijd is en dat wij bereid moeten zijn om als christenen dienst te nemen in dat leger. Ja, want we hebben als christen ook weer de vrijheid. Ook al zijn we behouden om te deserteren en niet onze taak op te pakken. Maar er is oorlog en er wordt gestreden. gestreden in hemelse gewesten, tussen demonen, gevallen engelen en de strijders van God, de engelen. En waar wordt om gestreden? Om mensen. Om mensen, zoals u, jij en ik. Wij zijn bij elkaar, de meeste van ons denk ik, mogen we zeggen, ja, we zijn geredde zondaars. Gered door het bloed van Christus. Maar zoveel hebben nog nooit hun vertrouwen daarin kunnen willen uitspreken in het bloed van Christus. Daar wordt om gestreden op dit moment, vlak om ons heen. Ja, we zien het wel niet, maar om uw buurman, om jouw collega, om je kinderen, om je ouders, om zij die niet geloven. Zo dichtbij wordt gestreden en God zegt, wil jij dan in mijn dienst treden? Om als een goed soldaat daarin ook te acteren en te strijden. Er wordt gestreden om mensen, omdat de Satan weet dat zijn val aanstaande is. Hij is gevallen, maar dat zijn einde aanstaande is. En hij wil zoveel mogelijk mensen meenemen in zijn val. Waarom? Omdat hij de heerlijkheid van God wil schaden. Omdat hij daar, dat wil hij kapot maken. Want Gods heerlijkheid ligt in u en ligt ook in jouw buurman, ligt ook in je collega. Want God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. Waarom? Tot zijn eer en heerlijkheid. En als mensen niet in de relatie komen tot God door het aannemen van Christus, dan ligt daarin de schade van Gods heerlijkheid. En de duivel wil niets liever dan zoveel mogelijk mensen meenemen. En God zegt maar, ik heb een antwoord, het is mijn zoon. En hij zegt, ik heb een antwoord. Het is het lichaam van mijn zoon in deze tijd, de gemeente. Dat bent u, dat ben jij. Wij staan hier als strijders van God. Die onafgebroken aanval zet maar door op mensen. Om mensen weg te kapen van de redding van Gods liefde. Gods plan loopt via jou, loopt via mij. Ben jij bereid om in dienst te treden? Wacht even voor je ja zegt. Want Paulus zegt, deel in het lijden. Je moet bereid zijn om te lijden. Bereid zijn je leven te geven. Dus voor je zegt, ja, ik wil als een soldaat in dienst treden, zouden we die vragen elkaar moeten stellen vanmorgen. Bent u bereid om te lijden om de naam van Jezus? Ik heb hier niet over het lijden vanuit gezondheid of van ouderdom of misschien wel andere oorzaken, maar het lijden omdat je de naam van Jezus belijdt. Wij kennen dat niet hier, op dit moment, in dit deel van de wereld. In ieder geval in zeer beperkte mate. Wij kennen dat niet. Maar we vergeten wel eens dat het grootste deel van de gemeente, het andere deel van het lichaam, onze broeders en zusters, wel lijden, omdat zij de naam van Jezus belijden. Niet alleen voor God, maar ook naar de wereld om ons heen. We vergeten wel eens dat er zoveel mensen hun gezinnen kwijtraken, hun werk kwijtraken, in de gevangenis terechtkomen, gemarteld worden, ja inderdaad hun leven moeten geven. Omdat die strijd daar in alle heftigheid zo zichtbaar wordt tussen de hemelse gewesten, in de hemelse gewesten, tussen de duistere machten en Gods machten. Ben jij bereid om je leven te geven? Kan je daar vanmorgen ja op zeggen? Dat is een heel groot antwoord. Denk daar goed over na. Want het is zo ver weg. Maar het kan ook zo dichtbij komen. Maar doordat wij het niet kennen, omdat het zo ver van ons weg is, leeft het ook soms zo weinig bij ons. Want als we niet kunnen, zelf niet kunnen zeggen, wij zijn bereid te lijden, hoe kunnen we dan medelijden met onze broers en zussen in Eritrea, in Noord-Korea, in China, in Saoedi-Arabië, in Iran, in Irak? Ga maar door. Zijn wij bereid om te lijden? We kennen het niet. En daarnaast geloven we op grond van Gods woord dat het lijden misschien ook wel ver weg zal blijven, omdat we met elkaar ook verkondigen, in de tijd die komt, die Jezus de grote verdrukking noemt, dan zijn wij hier niet meer. En dat geeft ons ook wel misschien een bepaald relaxed gevoel. Nu niet en straks niet. Ik was niet zo heel lang geleden in Roemenië, een jaar of 5 geleden. En toen was ik in een theologische discussie over dit punt. de grote verdrukkingen, gaat de gemeente er wel of niet door? We kwamen daar theologisch niet helemaal uit, maar opeens zegt deze jonge broeder tegen mij, maar Johan, eigenlijk gaat het daar toch niet om? Hij zegt, zijn we bereid om daar doorheen te gaan? Zijn we bereid om ons leven te geven? Zijn we bereid om te sterven voor de naam van Jezus? Jezus zegt het toch zelf. Als het mij overkomt, dan toch ook mijn discipelen, mijn volgelingen. Zijn we bereid om alles achter te laten en dat uit te spreken naar God en naar elkaar toe? Ja, wij zijn bereid om te lijden. Maar dan kan God ons leven gaan veranderen. Dan zullen we ook gaan ervaren wat Paulus hier zegt over de soldaat. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken over ons levensonderhoud. En wat zijn we daar druk mee? Dag in, dag uit. Om in ons leven te voorzien. Nee, niet alleen maar de noodzakelijke dingen, maar ook al die andere dingen die erbij komen. Die zo belangrijk worden. En ik zeg niet dat we geen leuke dingen mogen doen en niet mogen ontspannen. Maar het gaat erom, draait daar het leven om? Loopt er van vakantie naar vakantie, van weekend naar weekend? Loopt er van de leuke activiteiten naar leuke activiteiten? En zijn we daarmee bezig? Plannen, organiseren? Het volgende. Zijn we zo druk in het leven? Paulus zegt, een soldaat maakt zich helemaal niet druk over zijn levensonderhoud. Die krijgt de marsorders. Die krijgt de opdracht om te gaan. En in zijn levensonderhoud wordt wel voorzien. En ik weet, terwijl ik hier sta, dat het ontzettend moeilijk is om in de praktijk van ons leven dit uit te leven, omdat we het zo goed hebben. Zeker een groot deel van ons. En wordt voor ons gezorgd. En we zijn bezig. En we gaan mee in die malle molen van deze maatschappij. En toch zegt God vanmorgen, kom, stap eruit. En wees bereid alles achter te laten. Als God je vanmorgen vraagt om te gaan, om alles achter te laten, ben je dan bereid? Denk daar goed over na, voor je ja zegt. En zegt, ja, ik wil als een soldaat in dienst treden. Want ik zie dat er gestreden wordt om de mensen rondom mij heen. Een soldaat communiceert met zijn bevelhebber. Dat is logisch in het leger. De bevelhebber geeft zijn bevelen, de soldaten gaan. Maar zij communiceren ook terug. Communiceer jij u met onze bevelhebber? Spreek jij met God over de situatie in de wereld waarin je leeft? Over je collega's, over je buren, over de mensen vlakbij met wie je een vriendschap hebt? Goede verstandhouding? Zij die God niet kennen? Vertel je God dat daar gestreden wordt? Ja, het klinkt misschien raar, maar God wil gebeden zijn. God wil zijn strijders, zijn engelen ook uitzenden om te strijden. Maar vertellen wij God? Ja, zeggen we dat heeft God niet nodig, want God is overal. God wil gebeden zijn. En wat mij heel erg aansprak, en natuurlijk moet ik oppassen dat ik een roman niet terughaal naar de werkelijkheid van Gods woord. Maar een tijd geleden heb ik de boeken van Peretti gelezen. En die kent ze vast. En die vindt er wat van, vindt het goed of niet goed. Maar wat mij daarin aansprak is, want hij geeft een inkijkje eigenlijk in die onzichtbare wereld. Dat de engelen in beweging kwamen als de christenen gingen bidden. Gaan wij bidden? Bidden wij met elkaar in onze gezinnen, in de gemeente, voor de wereld om ons heen? Communiceren wij met God daarover? Het is misschien wel makkelijk om te zeggen, ach, God weet wel waar de nood is. En natuurlijk is dat een waarheid. En toch zegt God opnieuw, ik wil gebeden worden. Bidden wij? Tot slot over de soldaat. De soldaat mag na de overwinning zich terugtrekken. En mag dan de overwinning smaken, proeven. En dat geldt ook voor ons. We zijn hier maar tijdelijk. Eens gaan wij op naar hem. En zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. En dan zullen we voor altijd bij hem zijn. Daar gaat het om. Het gaat om wat komen zal. En dan moeten we bereid zijn in dat perspectief nu alles af te leggen. En dan zullen we die onvergankelijke erekrans ontvangen. Mijn oproep vanmorgen naar mijzelf, maar ook naar u en jou is, word een soldaat, mag ik maar zo zeggen, een heilssoldaat. In het leger van de Heer. Laat je inschakelen, wees bereid. Ten tweede, de atleet, de kampvechter. Het tweede fundament, zal ik maar zeggen, onder het kunnen zaaien als een boer. Een atleet, zegt Paulus, strijdt volgens de regels. Dat is logisch. Maar wat zo moeilijk is, is dat de regels van het koninkrijk zo totaal anders zijn als de regels die wij meekrijgen vanaf onze geboorte in deze maatschappij. Waar het gaat om groot en sterk, om aanzien, om eer, om lof. Waarbij het altijd gaat om onszelf. En dat leed strijdt volgens de regels. Maar in het koninkrijk van onze heiland is zwak juist sterk. En sterk in jezelf is juist zwak. Groot is klein. Jezus zegt, word als de kinderen met het kinderlijk geloof. De laatste is de eerste. Het gaat hier niet om dat we de beste zijn, dat we het hardste werken. Het gaat er juist om dat we, net als Jezus, ons hoofd kunnen buigen. In de eerste plaats naar God, maar ook naar elkaar. Wie van ons kan er als een atleet in het koninkrijk van God dienen? Wie kan er dienen? Wie kan de ander dienen? Als we elkaar al niet kunnen dienen, opnieuw die oproep, hoe zouden we dan de wereld kunnen dienen met het evangelie? Jezus zegt in Matteüs 11, leer van mij. Kijk maar naar mij, zegt hij. Want ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. In de wedstrijd van het leven waar wij staan, zijn maar weinig mensen die van nature deze gave of het talent hebben om nederig en zachtmoedig te zijn. Nee, dat moeten we leren in de praktijk van het leven. En daarmee mogen we steeds kijken naar Jezus. Hij zegt, kijk maar naar mij, leer van mij. En hij zegt daarbij, want dan zul je rust vinden. Want wat zijn we moe van onszelf, van het hoogmoed, van die trots, om steeds maar weer het hoofd hoog te moeten houden en aan alle eisen en verlangens van onszelf en de maatschappij te moeten voldoen. Jezus zegt, wees bereid om te oefenen als een atleet in het koninkrijk van God. Matteüs 5 zegt hij, zalig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zijn we bereid om als een atleet daarin ons te oefenen? Kijk maar weer naar Jezus. Hij geeft het voorbeeld door de voeten van zijn discipelen te wassen, voor hen te buigen. Wat is hij een atleet in het koninkrijk van God? En hij zegt, kom, oefen je daarin, hard je daarin, loop die wedstrijd en besef dat je valt, maar keer op keer mag je opnieuw beginnen. Paulus zegt in 1 Korinthe 9 vers 24, misschien is het goed als u dat even opzoekt, kunnen we dat met elkaar lezen, dat is een wat langer gedeelte, over het lopen in die renbaan en het oefenen en het harden. 1 Korinthe 9 vers 24 tot 27. Daarin zegt Paulus, weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen. Loop dan zo, dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij, mensen die een sportwedstrijd lopen om een vergankelijke erekans te verkrijgen. Wij, om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Paulus spreekt heel duidelijk over het tuchtigen, het harden van onszelf, zoals een atleet. En dat kost ons wat. Hebben we de bereidheid, dan begint het opnieuw, om als een atleet volgens de regels van Gods wedstrijd, van het koninkrijk van God te gaan leven, dan leef je niet meer voor jezelf, dan leef je voor God en voor de ander, zachtmoedig, nederig van hart. En daarmee mogen we zien op hem die die wedloop al gelopen heeft. In Hebreeën 12 spreekt ons de Hebreeën schrijver daarover, dat we al die zonden van het eigen ik mogen afleggen en mogen lopen die ren, die wedstrijd. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn, zegt hij, op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Lieve mensen, daar ligt de omschakeling, daar ligt de verandering van ons leven. Bij hem opnieuw, opnieuw in de kracht van die genade. In de Leiderstijd hebben wij in de gemeente In Amersfoort heel veel een lied gezongen, opwekking 657. En daarin komt een zin voor: zie het kruis, voel zijn kracht. Het heeft mij in die periode zo aangesproken, juist ook rondom dit thema. Zie het kruis, voel zijn kracht. We worstelen zo vaak met onszelf, met de eigen kracht, met die hoogmoed en het voldoen aan alles. En dan mag je zomaar weer beseffen dat je naar dat kruis toe mag. En dat daar alles is genageld aan dat kruis. Jij bent daar genageld, dat oude ik. Het is gebeurd. En de wedstrijd is, het strijden is, om dat in de praktijk van ons leven ook te gaan proeven, ervaren, te gaan uitleven. Zie het kruis, voel zijn kracht. Daarin ligt voor jou de verandering van leven. Als we als een soldaat dienst willen nemen, bereid zijn om te lijden en te communiceren met onze God, beseffen dat er een strijd gaande is. Als we als een atleet in deze wereld willen staan, onszelf veranderen naar een topsporter in Gods koninkrijk. Sterk in Hem, in zachtmoedigheid en nederigheid. Dan mogen we als een landman, als een boer, de wereld instappen. Als individu, als gemeente. En dan mogen we zaaien. En dan mogen we als volwassen mensen, als volwassen christenen, zaaien in de akkers die zijn omgeploegd door Gods geest. Dan mogen we in die goede aarde zaaien die is voorbereid. De gelijkenis van Lucas 8. En dan mogen we kinderen zien geboren worden. Mensen die zomaar uit het niets zien dat dit waarheid is. En dat er redding is. En die hun hart geven aan onze God. En aan Jezus Christus zijn Zoon. En dan zien we als kinderen, zien we ze groot worden in volwassenheid. Omdat we ze leren. Omdat we ze meenemen. En we zien ze toegroeien naar volwassenheid. En ze gaan mee naar buiten toe. Want daarvoor staan we in deze wereld. Om opnieuw te gaan zaaien. En zo mag dat doorgaan in deze wereld. Geef het door. Het gevaar van deze prediking zit hem erin dat u nu denkt van ja, nu moet ik eerst volwassen zijn in het christelijk geloof. En dan mag ik pas. Dat wil ik vanmorgen niet zeggen. Maar onderzoek uzelf. Onderzoek jezelf. Ben je bereid om als een soldaat dienst te nemen, te leiden? Als een atleet te veranderen in je karakter, in je wezen, zachtmoedig en nederig te worden? Dan mag je ook door Gods geest, omdat je daar gevoelig voor wordt, mag je worden gebruikt in deze wereld. Dus het is een zoeken met Gods geest waar jij ingeschakeld wordt. En het begint met de bereidheid van het hart. Maar ik wil hem wel omdraaien. Verwacht niet als je deze wereld instapt en wat zaad rondgooit en wat roept over Jezus en eventueel over het kruis. Maar je bent niet bereid om te lijden als een soldaat, te communiceren als een soldaat en als een atleet te veranderen. Verwacht dan ook geen resultaat. Verwacht dan ook geen oogst. Verwacht dan ook niet dat het zaad zal opschieten. Want het is gedaan in eigen kracht. God wil dat we zaaien. De akkers liggen klaar. Gods geest is bezig, ook op dit moment, ook in Nederland. Bent u bereid? Ben jij bereid? Gods hart gaat naar de mens uit. Uw hart ook. Tot slot een klein voorbeeld wat mij erg aansprak. Ik weet niet of u deze week de EO-gids hebt gelezen. Als u die heeft, er stond een artikel in over een Matthijs Vlaardingenbroek in de Spoorwijk in Den Haag. Een wijk waar geen kerk meer was. En hij heeft besloten om daar te gaan wonen met zijn gezin. Als christen, heel bewust. Daar gaan we wonen. Om daar missionair bezig te zijn in Gods kracht. En je kan er heel veel van vinden, ook als je het artikel leest. De vormen misschien, de tradities die niet passen. Maar als ik dat lees, dan proef ik de bereidheid bij dit jonge gezin. Om eigenlijk alles op te geven. En zeg, daar gaan we wonen. Waarom? Omdat God daar wil wonen. Omdat Gods hart uitgaat naar al die mensen in die wijk in Den Haag. En daar is nu langzaam bezig. Op een hele eigen manier. Dat er een gemeente ontstaat en mensen bij elkaar komen die Jezus liefhebben. En ik vind het een voorrecht om op dit moment te zien. In Amersfoort hebben we de wijk Kruiskamp, een van de 40 vogelaarwijken. En vanuit de gemeente in Amersfoort waar wij komen zijn twee jonge stellen met jonge kinderen bereid om dezezelfde stap te gaan doen. Begeleid door dezelfde stichting. Ze zeggen ja, wij gaan in die wijk wonen. Volgens de statistieken zijn er nog 2% christenen in die wijk. Voor de rest is het of niet gelovig of de islam. We zeggen wij gaan daar wonen om in contact te komen. Want hoe kunnen mensen het horen als niemand het ze vertelt? Om daar heel erg, om daar in de praktijk van het leven gemeente te zijn. En het is zoeken. En het zal met vallen en opstaan gaan. En we kunnen er veel van vinden, misschien hoe het gaat. Maar ik proef bij deze mensen de bereidheid om alles op te geven. En dan word ik wel heel klein van mezelf. Want dan vraag ik me af, ben ik bereid om alles op te geven? En zo'n stap als voorbeeld te nemen. We sluiten af met het lezen opnieuw van Matteüs 29. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En daar stopt het niet, want dan zegt Jezus, en zie, ik ben met u. Al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Jezus is met u, is met jou. Als je uitgaat als een landman om te zaaien. Hij is met je. Hem, die alle macht is gegeven op de hemel en op de aarde, gaat mee. Maar hij zoekt naar de bereidheid van ons hart om werkelijk te veranderen. Zijn we bereid? Geef het door. Amen. Zullen we een moment stil zijn voor Gods aangezicht? Heere God, lieve Heere Jezus Christus, Heilige Geest van God, wij komen het eind van deze ochtend naar u toe. Hier, we hebben uw woord gelezen en u geeft daarin aan, als we dit goed overdenken, dat u ook ons inzicht zal geven wat het betekent voor ons leven. En daar willen we ons ook nu aan vasthouden, Heer. U ziet ons zo bij elkaar, u kent onze levens, u kent onze worsteling, Heer. En we bidden, Heere, help ons om dat dit woord niet vervliegt, maar Heere, dat het iets mag betekenen in de verandering van ons leven. En dat wij als uw kind en uw kinderen als gemeente ook in deze maatschappij mogen staan. En niet in eigen kracht, niet vol van plannen van onszelf, maar in uw kracht, in alle nederigheid, in alle zachtmoedigheid, in de bereidheid om te lijden, uitgaan en het zaad uitstrooien, Heere, op de akkers. Heer, maar we bidden met elkaar, open ook onze ogen, Heere, opdat we zien met uw ogen, dat we de nood zien bij onze, bij de mensen rondom ons heen, dat we de akkers ook mogen onderscheiden, Heere. Heer, want onze blik is vaak zo vertroebeld en we zien vaak alleen maar een buitenkant. Heere, help ons, verander ons, begin bij ons en help ons om elkaar mee te nemen en zo naar buiten te stappen. En te vertellen, Jezus, hij leeft, ook voor jou. Amen. Zullen we met elkaar ook eens antwoord op de prediking? Een lied zingen uit de opwekking 346, zeg ik het goed? 346, en dat zegt, maak ons tot een stralend licht voor de volken. Voor de mensen om ons heen. En laten we beseffen wat dat betekent als we dat zingen. Als we zeggen maak ons, dan zeggen we verander ons, o Heer. Van een stralend licht, van een woord voor hoop voor de volken, een levend woord voor de mensen om ons heen. Lied 346. Amen. We zijn zo aangekomen aan het einde van deze dienst. Ik vond het fijn om hier vanmorgen te mogen zijn. We gaan zo nog één lied met elkaar zingen. Lied 413 uit Johan de Heer. Een bekend lied. Een vaste burcht is onze God. En een lied waarin we heel veel zingen. Ik wil u vragen, zing het voluit, maar wel heel bewust. Het derde couplet zegt zelfs, delf vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af. Hij, het brengt u geen gewin, want wij gaan ten hemel in. En ik hoop, en dat is best, als je het bewust zingt, is dat best wel even moeilijk, dat we dat voluit kunnen zingen, omdat God staat boven alles. Ik wil graag danken voor deze dienst, en dan gaan we zingen de eerste twee coupletten, en dan bidden we om de zegen, en dan zingen we tot slot het laatste couplet. Heere God, we willen u bedanken dat we zo vanmorgen bij elkaar mochten zijn. Dat er de vrijheid was, Heer, in de openheid om te zingen, om te bidden, om uw woord te openen en het te gaan begrijpen, Heere. Heere, help ons daarmee. Ga met ons mee deze week, Heer, in de praktijk van het leven om dit toe te passen. En om keer op keer naar u toe te gaan. Heere, dank u wel dat we dit mochten beleven met elkaar. Wij prijzen uw naam. Amen. Zullen we dit lied staan met elkaar zingen? Lied 413. Oh, de collector zou ik bijna vergeten. Kan dat in twee coupletten, de collector, denk je? Jawel, hè? Eerst twee coupletten, dan gaat de collector nog rond. Voor het bouwfonds. En dan staan we daarna op. Bidden we om de zegen van de Heer. En dan zingen we voluit ook het derde couplet. Bidden om de zegen. Allereerst nog dank aan de muzikanten, want de e-mail met liederen was niet aangekomen, dus het is uit de losse pols gespeeld, zou ik zo maar zeggen. Hartelijk dank. Laten we bidden om Gods zegen. De genade en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon is met u door Gods Geest die met u is. Die woont in uw hart en die met u meegaat in uw wil doen veranderen, iedere dag opnieuw. Amen.